En ik heb toch altijd, zeg maar, dat stukje excitement gezocht. En ergens ook, zeg maar, een soort van op afstand James Bond kunnen zijn met je team. Zonder dat je gevaar loopt en duurde als de Martins hoeft op te blazen along the way.
Welkom bij de Partners in Security podcast. Aflevering 8 van seizoen 2 alweer. Dave, we gaan nog even door en we hebben een leuke gast dit keer.
Bijna het einde van seizoen 2 haast, maar we zijn ook aan het opbouwen naar het einde, Wessel. En de gasten worden niet alleen maar beter, maar blijven van ongekend hoog niveau, toch?
Het is niet te bevatten. En we hebben natuurlijk de vorige aflevering gezegd dat we al inmiddels meer dan 2000 unieke luisteraars hebben, wat in deze niche... ja, gewoon supergoed is. En doen we nou zoveel aan promotie? Valt eigenlijk ook wel weer mee. Dus dit noem ik gewoon organisch topresultaat. Ik ben er trots op.
Genoeg aanleiding voor seizoen 3 en 4 en zo verder.
Ja, joh. Huppakee. Genoeg partners die we nog kunnen bestoken. Maar laten we ons even concentreren op vandaag. We zitten uiteraard weer digitaal virtueel op afstand. En Dave, waarom doen we dit ook alweer?
Wij doen dit, Wessel, omdat het zo belangrijk is om kennis uit te wisselen tussen IT-dienstverleners. Cybersecurity, digitale veiligheid, het is een enorme uitdaging, een probleem voor ons allemaal. En we moeten zorgen dat de kennis die we hebben, die al schaars is, dat we die met elkaar gaan delen en dat we eigenlijk het niveau van dienstverlening in de hele markt omhoog krijgen. En ik ben trots dat we daar een kleine bijdrage aan kunnen leveren. En ik denk vandaag de gast die we hebben, die gaat daar met zijn verhaal nog meer een bijdrage aan leveren. Dus Wessel, volgens mij zijn we goed op weg om onze missie te bereiken.
Ik denk het ook. En dan wil ik je ook maar meteen vragen om de gast te introduceren.
Gaan we doen, Wessel. Krijn de Mik is onze gast. Werkzaam bij Hunt & Hackett. Iemand die ik heb leren kennen als een onwijs gepassioneerd specialist. Met name op het gebied van threat intelligence. En dan zou je zeggen, ja, is dat niet iemand die veel te veel weet voor deze podcast specifiek? Nou nee, want hij heeft bijzondere keuzes gemaakt. Hij is weggegaan bij een grote werkgever. Is voor een ondernemersavontuur gegaan met andere collega's. Is nu ook echt aan het ondernemen binnen cybersecurity. En volgens mij zijn ervaring en hoe hij kijkt met al zijn ervaring naar de cybersecurity wereld is interessant voor elke IT-dienstverlener die nu luistert. Dus ik ga graag het woord geven aan Krijn. Krijn, heb ik te veel gezegd of te weinig gezegd? Heb ik gelogen? Vertel.
Nee, los van het feit dat ik over het algemeen redelijk bescheiden ben over mezelf. Zou ik misschien zeggen, oké, ik denk dat het grootste gedeelte wel klopt. Misschien ben je op sommige punten net iets meer overenthousiast geweest vanuit mijn perspectief dan.
De toon is gezet.
Ja, zeker. Absoluut. Ja, zeker.
Leuk. Nou, ga je gang vooral krijgen om jezelf verder lekker voor te stellen voor de mensen die je misschien niet kennen.
Ja, nee, dat is goed. Laat ik ook anders gewoon bij het begin beginnen. En je noemde al dat ik, zeg maar, hiervoor bij een grote werkgever in de cybersecurity heb gewerkt. En dat is ook tevens mijn eerste werkgever geweest. Dus ik ben oorspronkelijk... Ik heb een achtergrond in informatica en software development en een stukje bedrijfskundige informatica. En ben toen uiteindelijk afgestudeerd bij Fox IT. En daar wilde ik ook heel graag blijven. En mijn onderwerp was destijds onderzoek naar het visualiseren van afwijkende patronen in logdata.
Welk jaar was dat? Waar hebben we het nu over?
En dan hebben we het over 2007, denk ik, 2008. En toen was Fox IT nog iets van 80 man of zo. Ja. En wat ik heel graag wilde was bij de forensics afdeling van Fox IT gaan werken. En daar kwam een plekje vrij. Dus daar ben ik eigenlijk blijven hangen. En eigenlijk in de eerste 7 jaar van mijn carrière in cybersecurity heb ik heel veel... incident response cases gedaan in binnen- en buitenland. Maar ook bijvoorbeeld heel veel integriteits- en fraudeonderzoeken gedaan in binnen- en buitenland met grote advocatenkantoren in Nederland. En toch ook wel veel spraakmakende zaken in die zin gedaan in de loop der tijd. Dus veel incident response, fraude- en integriteitsonderzoek en het stuk hele forensic stuk, het continu zeg maar, doen van het puzzeltje en proberen erachter te komen wat gebeurd is. Dat heb ik toch altijd wel met heel veel plezier gedaan. En dat weet jij misschien nog wel, Dave, toen kwam kind nummer 1. En incident response en forensisch onderzoek en dat soort dingen, dat is toch altijd, dat is hardlopen of stilstaan. En het is
kan je
altijd...
eens wat vertellen over die periode? Hoe gaat dat? Een vader in zo'n baan, was je nooit thuis op vakantie? Hoe gaat dat?
Nou, die eerste 7 jaar heb ik wel echt gewoon... Was eigenlijk bijna standaard gewoon 60, 70 uur werken. En gewoon veel. Maar ik deed dat ook altijd met heel veel plezier. En ik vond het ook leuk om heel veel verschillende zaken naast elkaar te draaien. Dus dat was en veel weg zijn. Ik heb ook bijvoorbeeld wel eens een half jaar in het buitenland gezeten. Dat ik op het hoofdkantoor zat bij Daimler in Stuttgart. En dan zat je gewoon een half jaar tot 10 jaar lang 4, 5 dagen in de week in een hotel. En dan vloog je op maandag heen, vrijdag weer terug. En deden we daar onderzoek on-site bij Daimler bijvoorbeeld. Dus echt wel, echt wel veel gewerkt en daardoor ook gewoon veel gezien. Ik zie incident response en mensen die in dat vakgebied zitten, die ik denk dat die zeg maar in 1 jaar dingen leren waar een normale andere persoon in cybersecurity misschien 3 jaar over doet. Omdat je gewoon in zoveel verschillende unieke situaties komt, toch ook vaak wel een soort van een beetje er alleen voor staat en jezelf een beetje, toch het wil een beetje moet zien uit te vinden, waardoor je gewoon heel veel, wat meer unieke concepten, vaardigheden en skills je eigen maakt, waar je normaliter veel minder snel tegenaan loopt en dat het ook veel meer tijd kost om die ontwikkeling door te maken. Dus je ontwikkelt je ook echt wel als tot een soort brede security expert. Ook omdat je, uiteindelijk moet je ook met heel veel verschillende mensen natuurlijk communiceren. Je moet enerzijds zeg maar technisch in staat zijn om onderzoek te kunnen doen en bijvoorbeeld een harde schijf uit te pluizen van begin tot eind. Maar je moet uiteindelijk ook dat gesprek kunnen voeren met een board op het moment dat er sprake is van een incident en wat de vervolgstappen zijn en te hebben over de cybersecurity strategie en roadmap en waar dat naartoe moet voor zijn organisatie in de komende jaar. Dus het is niet dat je zeg maar alleen maar de hardcore nerd uit kan hangen. Maar het is ook dat je uiteindelijk ook gewoon meer strategische onderwerpen moet kunnen bespreken. Overigens, eens een ding die ik me dan nog wel herinner, is jij dan vraagt hoe was dat dan in die tijd om dat te doen? Dus overigens, dat staat nog helemaal los van kinderen, maar ik bedoel, cybersecurity was destijds, het is nog steeds relatief nieuw voor veel mensen, maar 15 jaar geleden was het nog heel veel nieuwer. En uiteindelijk de gemiddelde leeftijd van de onderzoekers in ons team was ook gewoon relatief laag. Ik bedoel, ik was 21 en toen was ik klaar met studeren en begon ik gewoon met werken. En dan ben je 21, 22 en dan is er een groot incident en dan sturen ze jou naar zijn organisatie toe. En we hebben ook gewoon een paar keer
hallo,
gehad. Ja, ik ben Krijn. Dat ook
heb
wel.
Maar... rijbewijs Krijn?
Ja, precies, ja. Of hebben je ouders je gebracht met die koffer om die harde schijven veilig te stellen. Maar ook echt wel meermaals gewoon gehad dat dan het afdelingshoofd bij ons werd gebeld met de vraag, oké, er staan hier echt 2 gasten voor mijn neus, maar ik wil even checken of het wel goed gaat en of dat goed gaat komen met dit incident, want ik heb op voorhand er eigenlijk niet zo heel veel vertrouwen in. En dat hij dan toch elke keer weer zo'n partij moest geruststellen en zei, oké, maak je geen zorgen, ze zien er inderdaad een beetje jong uit, maar die gasten die gaan het helemaal voor je fixen. Komt helemaal goed. Ja.
Een soort student aan huis waren jullie eigenlijk.
Ja, precies. Ja, maar, steroids.
Iets serieuzer dan. Deed dat nog iets met je zelfvertrouwen? Of had je zoiets van, joh, ze zien vanzelf wel hoe dat we goed zijn?
Ja, ik heb daar eigenlijk nooit echt last van gehad. Ook, en dat is denk ik wel belangrijk, is dat op het moment dat je het gevoel hebt dat degene die... jouw baas, je leidinggevende, whatever je het noemen wil, uiteindelijk achter je staat, dan maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit wat uiteindelijk een klant van mij denkt of vindt. Uiteindelijk hecht ik meer waarde aan de erkenning van mijn leidinggevende, want daar werk ik elke dag mee samen en daar doe ik het uiteindelijk voor, dan dat de klant daarin bepalend is. Ja.
Mooi. En je sprak over Krijn van 21, dan wil ik nog een heel klein stapje terug. Een Krijn van 5, 6, 7 jaar... Hoe was dat? Was die ook altijd al bezig met technologie of had die zomaar ook iets anders kunnen worden?
Ja, dat is een goeie. Ik heb eigenlijk een hele lange tijd niet zo geweten wat ik wilde. Ik heb ook nog wel een tijdje de zeevaart ingewild. Maar dat komt ook omdat ik wel een aantal familie heb die in de zeevaart zit. Dus mijn opa die heeft ook echt de hele wereld afgevaren als stuurman. En die pakte af en toe nog wel eens wat fotoboeken bij. Mijn broertje is bijvoorbeeld ook kapitein geworden. En die vaart heel veel in de regio Pacific, dus veel naar Papua-Nieuw-Guinea en naar Australië. Dus die zit ook elke 2 maanden, minimaal 2 weken in quarantaine, omdat die dan pas weer naar zijn schip mag. Ja, dus ik heb daar een hele lange tijd over getwijfeld en ook nog wel getwijfeld over meer een functie richting zorg. Wat ook weer echt een andere tak van sport is. Maar ik heb wel altijd voor de wat meer technische profielen gekozen. Dus toen ik 5 was, was ik niet per se heel erg bezig met techniek. Maar wel zeg maar ook zeg maar op de HAVO uiteindelijk en dat soort dingen. Wel voor natuur en gezondheid als profielen gekozen. En ook altijd een beetje de deur open gehouden voor ga ik zeg maar meer healthcare, zorgachtige kanten op versus techniek.
En uiteindelijk kies je er toch voor om, zo beschrijf ik dat dan maar even, je grote liefde te verlaten. Want dat was Fox, daar wilde je graag werken, voor een vrij nieuw avontuur. Hoezo maakte je die keuze? Kan je daar eens wat over vertellen?
Ja, zeker. Ja, ik werkte natuurlijk ook al 13 jaar bij Fox. En ik heb natuurlijk meer gedaan bij Fox. Hè. Ik heb ook nog een tijdje op het Security Operations Center gezeten. Maar dat is redelijk kortstondig dat ik daar iets mee gedaan heb. En daarna ben ik eigenlijk vrij snel verantwoordelijk geworden voor de verschillende Threat Intel teams. Die enerzijds financieel gemotiveerde aanvalsgroepen volgen. En anderzijds de meer statelijk gesponsorde groepen. En dat paste eigenlijk perfect ook bij mijn levensfase met kinderen. Omdat dat is meer gepland. Kun je op afstand doen. En Intel is er pas op het moment dat jij besluit dat het er is om het te publiceren. En zolang je dat niet doet, dan is het er niet en hoef je ook niet te rennen. Ja, dus dat paste bij mij perfect. En je had nog wel steeds zeg maar de spanning en die exciting details over die groepen en de absurditeiten of zo die samenhangen met digitale spionage of absurditeiten die samenhangen met financieel gemotiveerde aanvallers en al die ransomware groepen waar je natuurlijk nu dingen van in het nieuws leest. Dus dat heb ik ook nog gedaan. Maar uiteindelijk dus de overstap gemaakt naar Hunt & Hackett en meer het ondernemen. En het ondernemen. Er zijn een heleboel redenen waarom ik uiteindelijk hiervoor gekozen heb. En het is ook een hele moeilijke keuze geweest. Want Fox voelt voor mij toch ook echt wel een beetje als familie. Daar ben ik wel echt groot geworden. En groot geworden in de zin van groot gebracht.
Opgegroeid,
zeg maar. En opgevoed. En dat zijn ook allemaal mensen die waar je dan toch afscheid ook van moet nemen. Maar ik hou ervan om mezelf bezig te houden met strategische thema's en een stukje visieontwikkeling en dat soort dingen. Dus dat is één ding wat ik heel erg leuk vind. Maar ik heb het ook altijd heel erg leuk gevonden om nieuwe dingen te ontwikkelen. Nieuwe concepten of nieuwe services. En bij Fox heb ik dat ook bijvoorbeeld gedaan. Destijds ook een service uitgedacht en opgezet waarbij we eigenlijk externe bronnen monitorden op zaken van... Ja, die er ook duiden dat je als organisatie met een probleem te maken hebt. Dus bijvoorbeeld het monitoren van leak credential databases. Dus gelekte databases van wachtwoorden en gebruikersnamen waar je naam van of organisatie, e-mailadres in voorkomen. Of wachtwoorden die mogelijk weer hergebruikt kunnen worden en dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld het monitoren op typos, squat domains. Dat viel allemaal een beetje binnen die service. En dat stukje business development, dat vond ik heel leuk. En dat ene zijn... Ja, eigenlijk kwam er alles ook een beetje bij elkaar voor mij. En de business kant en de technische kant en een stukje development, maar ook de commercie. Dus dat naast visie en strategie is dat iets wat ik heel erg leuk vind. En ik werd ook gevraagd uiteindelijk door de beide founders, Ronald en Jurjen, waar ik ook gewoon veel mee heb samengewerkt bij Fox om dit te gaan doen met hun. En vanaf scratch weer te beginnen. En samen met hun dat op te bouwen. En dat voelde me ook echt wel vereerd. Het zijn ook niet zomaar namen natuurlijk in ons vakgebied. Dat die uiteindelijk die mij daarvoor vroegen. Dus dat zijn denk ik op hoofdlijnen wel een beetje de drie belangrijkste redenen. En er zijn nog een aantal kleinere dingetjes, zoals bijvoorbeeld het feit dat je gewoon vanaf nul kan beginnen. Dat je gewoon eigenlijk alles wat je in de afgelopen 13 jaar hebt geleerd, en alle legacy die je hebt opgebouwd in de afgelopen 13 jaar, en alle moeilijke organisatiestructuren die daarbij komen kijken, en andere toestanden, dat je die eigenlijk gewoon weer even kan vergeten. Helemaal terug naar nul kan gaan. En eigenlijk hopen dat je dat met de kennis van nu beter doet, anders doet. En dat je geleerd hebt van het verleden. Ja.
Heb je specifiek nog getwijfeld over het stuk ondernemerschap? Om dat wel of niet te doen?
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, om het stukje ondernemerschap echt zeg maar samen met... Je had natuurlijk ook kunnen zeggen... Joh, ik ga bij een andere werkgever werken... of ik ga gewoon ergens anders in loondienst. Maar je kiest er bewust voor om dat ondernemersavontuur aan te gaan met Ronald en Jurjen. Vond je dat nog specifiek spannend ook ergens? Of heb je gedacht van, nou ja, als het niet lukt en we zijn er over een half jaar niet meer, dan kom ik wel weer terecht?
Ja, nou, ik wist dat ik sowieso terug zou kunnen naar Fox. En ik heb nooit echt andere organisaties echt overwogen. Ik heb nooit echt de aantrekkingskracht op me gehad. Ik heb wel bijvoorbeeld nog wel eens de behoefte gehad om... Maar dat is echt wel weer een ander type organisatie om bijvoorbeeld dus bij een Google binnen te kijken of een Facebook en dat soort dingen. En ook daar ben ik ook wel eens voor gevraagd, maar ook niet uiteindelijk niets mee gedaan. Maar dat zijn dingen die ik dan ook nog wel wilde. Of bijvoorbeeld een algemene inlichting- en veiligheidsdienst om zeg maar nog dichter op het volgen van die threat actors te zitten. Maar binnen Nederland zag ik toch niet zo heel erg die opties. En dan valt Hunter Hackett is dan wel zeg maar iets wat in het verlengde is van wat ik ergens al gedaan heb. Maar waarbij ik het ook meer van mezelf kan maken. En ook ergens wel het leuk vond om samen met hun dat stukje ondernemerschap aan te gaan. En dat stukje ondernemer te doen. Los van het feit dat er natuurlijk nog een aantal andere mensen bij zijn. Die dat met mij en met ons doen. Dus ik heb dat gevoel nooit echt gehad van misschien moet ik het niet doen. Ook omdat ik dacht van hoe dan ook gaat het goed komen, zeg maar. Dus en goed komen, dat kun je op heel veel manieren definiëren. Maar ik denk dat commercieel komt dat goed. Maar ook zeker wel qua inhoud. En mocht die 1% kans er zijn dat iets flopt of iets dergelijks. Of dat het niet goed komt, dat zien we dan wel weer. Maar desondanks wel een half jaar gewoon slecht geslapen. Want uiteindelijk gewoon na 13 jaar een heel enorme stap. En gewoon alles achter je laten.
Nou, dat wilde ik vragen. Het is je terecht dat je natuurlijk gewoon met vol zelfvertrouwen erin gaat. Maar onze luisteraars, onze andere gasten die zijn, waren ook vele ondernemers. Die kennen dat denk ik wel, die slapeloze nachten. Is dat specifiek echt iets wat je is tegengevallen? Of zijn er andere dingen wat je toch al vandaag van, oh, dat is misschien toch qua ondernemerschap ook dat wel even maar op verkeken of iets.
Ja, het wakker liggen was overigens niet van nervositeit of spanning, maar meer omdat je begint aan een nieuwe reis. En je weet nog niet eens hoe de horizon eruit ziet. Laat staan zeg maar dat je op zoek gaat naar
gemaakt,
een stip.
En gezegd, ja. Vaar.
We gaan wel, weet je wel. En dat betekent uiteindelijk ook dat qua onderwerp of zo, de onderwerpen waar je over na kan denken, die zijn eindeloos en heel weinig afgebakend, waardoor mijn hoofd dan ook door blijft gaan en doordraaien. Ik heb dan heel veel moeite om uiteindelijk een stop erop te zetten en ervoor te zorgen dat mijn hoofd echt tot stilstand komt en in slaap valt. En dan na een half jaar dan ontstaan langzaam de contouren en dat soort dingen en de kaders en dat soort dingen. En dan wordt het allemaal minder. Maar uiteindelijk... Je moet wel van je ivoren toren afstappen. Ik bedoel, toen ik wegging bij Fox had ik heel veel mensen onder me die heel veel dingen voor mij deden. En niet omdat ik het vroeg, maar gewoon omdat dat zo werkte en zo functioneerde. En omdat ze in bepaalde teams zaten. En dan moet je wel even van je ivoren toren afstappen. En zelf weer dingen gaan doen.
Handen uit de mouwen krijgen.
Ja, zeker. Ja, incident response doen. En lange nachten en avonden maken. Bij klanten on-site zitten. En die helpen met het oplossen van incidenten. Met ransomware zaken. Maar ook gewoon weer de offerte schrijven en de templates ontwikkelen en al dat soort zaken. Dus dat is dat vond ik enerzijds heel erg leuk, maar dat is ook iets waarvan ik dacht, dat vergt wel misschien meer energie dan ik me op voorhand had kunnen bedenken. Maar goed, uiteindelijk als je dan weer terugkijkt, we zijn nu 1,5 jaar verder, hè, en je kijkt erop terug wat we dan allemaal bereikt hebben en wat er allemaal staat, dan is dat ook echt wel iets waar je heel erg trots op kan zijn.
Mooi.
Niet alleen zeg maar de klanten, maar ook gewoon de producten of de services die er staan en hoe relatief goed dat uiteindelijk ook allemaal loopt. Ja.
Wat is echt een hoogtepunt als je 1,5 jaar terugkijkt? Wat is echt een hoogtepunt voor jou?
Ja, ik vind dat lastig te omschrijven, omdat ik denk zeg maar bijvoorbeeld de eerste MDR-deal die je binnenhaalt, of Managed Detection and Response deal, dat is wel gewoon echt heel een hoogtepunt. Maar ook bijvoorbeeld de eerste incident response case die je weer doet, die je ook echt, daar moet je ook echt wel weer van ver komen. Want als dat 5 jaar geleden is dat je dat gedaan hebt en je moet opeens zeg maar in een nieuw
team...
Heb
je iemand gebeld tijdens?
Nee, we hebben niemand gebeld, maar dat zijn ook echt wel weer gewoon echt hele coole momenten waar je op terug kan kijken met elkaar en die je dan ook wel kan vieren. Er zijn zo wel wat van die hoogtepuntjes, niet hele grote extreme of zo, maar er zijn meer dan genoeg van dat soort hoogtepuntjes geweest. Alles doe je uiteindelijk weer voor het eerst. Ja.
Mooi. Hey Krijn, we hebben natuurlijk al veel naar de aanloop nu naar Hunt & Hackett. Denk wel leuk is om het specifiek daar ook eens over te hebben. Jullie zijn natuurlijk niet de traditionele IT-dienstverlener. We hebben al wel wat eerder wat echt security partijen gehad. Dus ik denk dat dat ook wel leuk is voor de IT-dienstverlener die luistert, om eens te zien hoe jullie je positioneren en wat jullie visie is. Kan je eens meer vertellen, wat is nou na 1,5 jaar die echte visie van Hunt & Hackett? Hoe positioneren jullie je?
Ja, uiteindelijk hoe we ons positioneren is dat we zeg maar ons focussen op organisaties die te maken kunnen krijgen met targeted aanvallen. En meer specifiek ook met betrekking tot spionage en het beschermen van je intellectueel eigendom voor de korte en de lange termijn. Zo zijn we begonnen en dat is nog steeds een focusgebied. Dus we focussen ons ook nog steeds zeg maar, op organisaties waarbij dat zeg maar, echt relevant is. Die ook bepaalde kennis hebben te beschermen. En op het moment dat ze dat niet doen, dat ze op de korte termijn waarschijnlijk niet eens heel veel pijn ervan hebben. Maar op de langere termijn wel aan het buitenland uiteindelijk hun concurrentiepositie verliezen. En daar echt significant pijn van hebben. En dat betekent dus ook dat we op zoek gaan naar sectoren en organisaties binnen sectoren die bij dat profiel passen. Dus we focussen bijvoorbeeld heel erg op de maritieme industrie. Maar je zegt mij heel veel innovaties ziet op het gebied van industrie 4.0 en steeds meer IoT gerelateerde zaken en autonome schepen en dat soort dingen. En dat doen we tegelijkertijd ook voor bijvoorbeeld agricultuur. Waarbij heel veel mensen toch een beetje het gevoel hebben van dat zijn die jongens die af en toe wat aardappels spoten.
Op de tractor.
Op de tractor inderdaad en af en toe wat bemesten links en rechts. Maar als je daarop inzoomt en kijkt wat wij als Nederland doen zeg maar op dat vlak met betrekking tot bijvoorbeeld zaadveredeling. En bijvoorbeeld het bouwen van kassen die we over de hele wereld neerzetten en bouwen voor diverse partijen, daar zijn we echt wel bijzonder in als Nederland. En daar hebben we ook echt wel heel veel intellectueel eigendom die we daar uiteindelijk te beschermen hebben. En wat denk ik ook niet altijd, wat ook niet altijd gebeurt. Dus dat is eigenlijk een beetje zeg maar hetgeen waar we op onze focussen. Europa, kennisintensieve organisaties met veel research en development. En tegelijkertijd organisaties die daarmee dus ook zichzelf in de spotlight spelen. Of in de kijkers spelen van meer statelijk gesponsorde aanvalsgroepen. En along the way, kom je erachter dat je uiteindelijk ook gewoon heel veel met targeted ransomware bezig bent. Want ja, wie is dat uiteindelijk niet tegenwoordig? En het is niet zo dat we tegen klanten zeggen, maar we focussen
echt alleen op...
Wij doen spionage. dus misschien moet je met iemand anders even bellen met targeted ransomware. Nee, maar de focus is wel zeg maar echt hetgeen wat ik dus net al aangaf.
Ja. En jullie hebben denk ik ook, zeker vanuit jouw blikveld op threat intelligence, dreigingsinformatie, heb jij de afgelopen jaren je daar natuurlijk erg mee bezig gehouden. Kan je ons eens meenemen hoe jij nu naar het huidige dreigingslandschap kijkt? Ook als je een IT-dienstverlener echt zou zijn, SEC IT-dienstverlener, waar zouden die mee bezig moeten zijn? We kennen natuurlijk ook ransomware, maar ja, hoe zie jij het dreigingslandschap nu?
Ja, uiteindelijk wordt het natuurlijk heel erg gedomineerd. En dat komt ook omdat dat meest in het zicht gebeurt. Maar het wordt het meest ook in de media gedomineerd door de targeted ransomware groepen. En tegelijkertijd gebeurt er op de achtergrond nog meer dan genoeg spionage over de hele wereld in diverse sectoren. En is dat hebben ze misschien wel een even groot aandeel in de aanvallen die plaatsvinden. Maar uiteindelijk gaat de meeste aandacht uit naar de target ransomware. En daarnaast zie je natuurlijk ook veel CEO fraud en dat soort dingen nog steeds. Daar valt ook meer dan genoeg geld in te verdienen. Maar die twee eerder genoemde punten, ik denk dat dat wel de hoofdmoot is van hetgeen wat er gebeurt. En wat dat betreft is er ook wel echt veel veranderd natuurlijk in de afgelopen 5 jaar. Daar waar mijn teams destijds primair eigenlijk alleen maar keken naar groepen die bezig waren met proberen in de achtergrond een extra transactie in te schieten op het moment dat jij bezig was met je internetbankieren en op die manier je geld afhandig te maken, zie je eigenlijk dat al die groepen die er destijds al waren, eigenlijk allemaal zijn overgestapt naar targeted ransomware. En iedereen zit natuurlijk zwaar op dat businessmodel, wat heel erg logisch is. En dat gaat voorlopig denk ik ook niet stoppen. Dus je ziet natuurlijk wel meer aandacht vanuit de overheden. En je ziet ook dat er zo links en rechts af en toe eens wat gedisrupt wordt door een law enforcement organisatie overzees of misschien ook wel dichterbij is. Wie zal het zeggen? Maar ik denk dat uiteindelijk het voorlopig nog meer dan genoeg vrij spel hebben om een ding te blijven doen en een geld te verdienen. En op het moment dat een Weevil verdwijnt, een van die bekende groepen die laatst van de radar is verdwenen, dan komt vervolgens een Alpha / Black Cat ransomware groep opeens weer oppoppen in november vorig jaar. En die gaat er minstens even hard in als al hun voorgangers. Ja.
En als kijk, je hebt ook digitale spionage. Dat vind ik ook wel goed dat jullie dat als Hunt & Hackett eigenlijk dat probleem ook blijven aankaarten. Ronald Prins doet dat ook vaak en terecht,
ja,
denk
zeker.
Ik. We denken heel veel dan gelijk aan Philips, aan ASML. Maar nogmaals, jullie hebben een veel bredere blik. Gaat het vooral over, nou ook Agaristan Maritiem, maar hoe speelt dit zich af in de iets kleinere organisaties? En dat mag ook tussen de 100 en 1000 medewerkers. Is het echt een corporate probleem, digitale spionage? Of is het veel breder naar jullie mening?
Nee, ik denk dat het veel breder is. En het is natuurlijk heel erg afhankelijk van hetgeen wat je als organisatie te beschermen hebt. Op het moment dat de oplossing die je hebt maar uniek genoeg is en er meer dan genoeg tijd in geïnvesteerd moet worden om dat soort kennis op te doen en dat te ontwikkelen. En het is niet zeg maar gemakkelijk voorhanden. En het matcht met een strategische agenda, zoals bijvoorbeeld China die dat heeft met hun strategische agenda. Ja, dan denk ik dat de omvang van de organisatie niet zo heel veel uitpakt, maar meer zeg maar de strategie die een organisatie heeft en het specifieke product of kennis die daarmee samenhangt, wordt daarmee veel belangrijker.
Ja.
Ja. En in die zin is het dus geen corporate probleem. Het is ook een corporate probleem, maar evengoed een probleem van kleine organisaties. Ja.
Helder. En wat ik heel interessant vind ook om aan jou te vragen is, ik denk dat IT-dienstverleners terecht en onterecht een rol wordt toebedeeld in cybersecurity. Ik denk terecht omdat zij verantwoordelijk zijn voor het opleveren van vele diensten. En ja, daar natuurlijk een niveau van digitale hygiëne in moeten bouwen, et cetera. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ja, je kan ook niet van ze verwachten dat ze cybersecurity specialisten zijn, want dat is een specialistisch vak. In jouw afgelopen jaren, hoe heb je die rol van die IT-dienstverlener beleefd tijdens incidenten en andere dingen? Hoe is die rol ook geëvalueerd volgens jou?
Ja, dat is een goeie. Ik zit er heel even over na te denken.
Werkte ze altijd mee bijvoorbeeld in onderzoeken? Had je IT'ers die zeiden, oh tuurlijk, kom binnen Krijn en we hebben alle logs voor je en go.
Nou, eigenlijk viel dat best wel tegen in de regel. Sowieso ben je opeens een vreemde eend in de bijten en kom je opeens binnen bij een partij die al jaren hun klant is. En voelt dat een beetje als een bedreiging. Plus op het moment dat je onderzoek gaat doen, dan kan het zomaar eens zijn dat je allemaal dingen boven water gaan komen. Waarvan het misschien logisch is dat een IT-dienstverlener daar niet aan gedacht heeft, maar waarbij een securitypartij denkt, oké, maar dit zou basic security-hygiëne moeten zijn en dit had al lang ingeregeld moeten zijn. En dat weet zo'n IT-dienstverlener natuurlijk ook, dat soort dingen boven water gaan komen. Dus die gaan bij voorbaat al een beetje met de handrem op jou proberen te helpen. Maar bij voorkeur ook niet te veel, want het kan natuurlijk ook gewoon schadelijk voor hun zijn. En dat is hoe ik heb er nooit zo in gezeten, omdat ik ook heel goed snap dat iedereen zo zijn eigen discipline heeft en zijn eigen expertise. En dat het eigenlijk helemaal niet boeit van wie zijn schuld is iets nu, maar meer van hoe ga je dat dan gezamenlijk oplossen. Maar dat zijn zeker dingen die altijd in de weg hebben gezeten. En zeker bij de hele grote IT-dienstverleners, waar natuurlijk alles in een SLA is platgeslagen. Ja, dan wordt het heel lastig om gewoon snel te kunnen reageren. Dat werkt misschien als je een langetermijnsonderzoek hebt en je over een paar maanden iets wil regelen. Maar op het moment dat er echt nu gereageerd moet worden en er is gewoon een infrastructuur kapot door bijvoorbeeld een ransomware type aanval, dan wordt dat best wel lastig. Ja, en heb je daar eigenlijk werkt het best wel lastig samen.
Is dat iets waar jullie nu met Hunt en Hackett anders mee om kunnen gaan? Partneren jullie met IT-dienstverleners? Of als je bij een klant komt die een IT-partij heeft en jullie bijvoorbeeld de MDR doen, hebben jullie dan contact met ze? Of hoe pakken jullie dat nu aan als Hunt en Hackett zijn?
Ja, nou ja, we partneren sowieso ook zeg maar met een partner is misschien een groot woord, maar we hebben wel zeg maar preferred IT-dienstverleners waarbij die we ook voorstellen bij organisaties die ook zeg maar iets meer een security mindset hebben en ook organisaties bijvoorbeeld kunnen helpen bij het secure configureren van een Active Directory of anderszins zeg maar een organisatie kan helpen met een transitie naar de cloud. Wat ook vaak bepaalde security functionaliteit natuurlijk met zich meebrengt. Zeker als je naar bepaalde Microsoft 365 oplossingen migreert. Dus we hebben hoe dan ook wel zeg maar dat we dat soort partijen hebben die we kunnen voordragen en die we ook naar voren schuiven. Binnen managed detection en response werken we ook samen inderdaad met dat soort IT-dienstverleners. En op zich kan dat kan wel prima. Zo'n driehoeksverhouding tussen een klant en een IT-partij. En daar ontstaat eigenlijk ook zelden frictie, omdat daar zit ook geen druk op. En hoef je ook niet opeens zeg maar een aantal mensen nu te hebben van zo'n IT-dienstverlener. Maar dat gaat eigenlijk zeg maar, je kunt afspraken maken op voorhand met zo'n partij. Je kunt zeg maar ervoor zorgen dat helemaal afgetikt is, waardoor je eigenlijk nooit die tijdsdruk hebt en toestand. Dus met managed detection en respons werkt dat in de regel meer dan prima. Ja.
Mooi.
Cool, ik ben bijna. Ik hoor nu IT-dienstverleners denken. Oh, hoe word ik preferred dienstverlener die getipt wordt door Hunt en Hackett?
Ja,
Goeie vraag.
goede vraag, maar nou ja, nee, ja, het is lastig. In de zin van,
Ja, snap ik.
het is niet zo dat je met 10 of 20 van dat soort partijen natuurlijk een relatie aan kan gaan. Dus ook omdat je zelf een beperkte omvang hebt. En in mijn ervaring, als je een partnership of zo'n relatie wil laten werken, moet je daar ook echt gewoon energie in steken. En moet er zeg maar een goede fit zijn. Dus dan kun je beter een bewuste keus maken voor een heel beperkt aantal. In sommige gevallen misschien maar één. Dan dat je zeg maar een stuk of 10, 20 van dat soort relaties gaat onderhouden.
Helder verhaal.
Je luistert naar het tweede seizoen van ESET Partners in Security, de podcast voor IT-dienstverleners waarin we kennis, praktische inzichten en inspiratie met elkaar delen op het gebied van IT en security in het bijzonder. Door kennis en ervaringen met elkaar te delen, hopen we de kwaliteit van de IT-security dienstverlening te helpen verhogen. 10 afleveringen lang vind je elke 2 weken op donderdag een nieuwe aflevering. te beluisteren via Spotify, Apple Podcast en iz.nl/podcast. Wil je bij ons aanschuiven? Tik ons gerust aan via LinkedIn. Wessel Veldman, Dave Maasland, IZ Partners in Security.
Nou, het vuur aan de schenen leggen wordt dit het verhaal van. Dus Dave, wat gaan we doen?
Wat wij gaan doen, Krijn, is twee uitersten aan je voorleggen. En je moet kiezen. Het liefst zo snel mogelijk. En het idee is dat je er één mag toelichten. En ik zeg altijd, nou ja, mocht je nou echt interne struggles hebben en je moet er twee uit toelichten, nou dan kan erover gepraat worden. Ja. En neem ons dan ook vooral mee in waarom je voor het een of ander kiest, want daar leren we van. Maar we gaan het je moeilijk maken. Ben je er klaar voor?
Zeker. Kom maar door.
Goed. Komt-ie. De makkelijkste. Xbox of PlayStation?
PlayStation.
Public cloud of private cloud?
Public.
Security awareness of 2FA?
2FA.
Thuiswerken of op kantoor werken?
Thuis.
Dit waren de makkelijke en nu komen ze. Blue team of red team?
Blue.
Threat intelligence of MDR?
Oh. Threat intel.
Oh. Klanten met een intern IT-team of klanten met een extern IT-team?
Intern IT-team.
Incident response of pentesting?
Incident response.
Agriculture of the maritime sector?
Ik kies voor de maritime, maar dat is echt persoonlijk.
Ja, dat snap ik. Oké, en dan de allerlaatste. Ronald Prins of Jurjen Harskamp?
Ja, dat kan ik niet maken, joh, om die keuze te maken. Nee, daar zou ik ook echt niet uit kunnen kiezen, want het zijn twee zulke verschillende personen.
Oké.
Ja.
Goed. Welke wil je toelichten? De laatste heb je al een klein beetje gedaan. Die is dus onmogelijk voor je. Kunnen we het zo nog even kort over hebben. Maar welke andere zou je eventueel toe willen lichten? Threat Intel MDR vond ik ook erg interessant dat je toch voor Threat Intel koos.
Ja, nou ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Threat Intel is... Kijk, Threat Intel, dat is voor mij toch een beetje... Dat is toch meer spannend of zo. Uiteindelijk, ik kom uit de incident response hoek en niet uit de MDR hoek of bijvoorbeeld de red teaming hoek. En ik heb toch altijd zeg maar dat stukje excitement gezocht, die puzzel. En, en ergens ook zeg maar een soort van op afstand James Bond kunnen zijn met je team zonder dat je gevaar loopt en duurde als de Martins hoeft op te blazen along the way. En wat ook ongetwijfeld ook heel erg fun kan zijn. Maar ja, dat heeft mij toch altijd aangetrokken in Threat Intel. En dat is toch een stuk spanning wat je minder terugziet bij MDR. Op het moment dat je dingen met MDR gaat doen, gedraait het ook heel erg om het proces. En er zitten ook hele coole dingen in. Maar er zitten meer technisch uitdagende dingen in. Maar heb je iets minder, zeg maar, die spanning die je bij Threat Intel wel ervaart. En dus vandaar dat ik dan toch de keuze maak voor Threat Intel.
Mooi. Zo aan het einde, Krijn. Je had in het begin van de podcast sprak je over wat je zo leuk vindt aan Threat Intel. Is ook af en toe die absurditeit die je tegenkomt, et cetera. Aan al die jaren is er eentje blijven nu bij je hangen die je nog kan delen met ons. Dat je echt denkt, gebeurt dit echt of is dit fictie?
Ja, daar moet ik even over nadenken.
Mocht je nog een interessant, ja, absurd voorbeeld hebben, dan zijn we heel benieuwd naar de krochten van Threat Intelligence.
Ja, precies.
Dan, je sprak ook over in het begin dat je begonnen bent in 2007, jouw onderzoek ging over het visualiseren van afwijkingen van data. Waar staan we daar nu op dat gebied, 15 jaar later?
Oh, daar zijn we denk ik heel veel verder met dat soort zaken. In die tijd had je natuurlijk ook al wel dat diverse algoritmes gebruikt konden worden voor machine learning en dat soort dingen. Maar dat hele data science field of expertise heeft zich uiteindelijk natuurlijk zo hard ontwikkeld in de afgelopen 10, 15 jaar. En je ziet ook dat daar waar het zeg maar 10, 15 jaar geleden nog primair ja, toch wel wat meer statische monitoring was. Een statische analyse van bijvoorbeeld ruw netwerkverkeer middels deep packet inspection en dat soort zaken. Heb je nu natuurlijk ook veel meer dat er naar behavioral zaken gekeken wordt in monitoring. En je ziet ook al dat, nou, dat zijn ook al dingen die natuurlijk standaard ingebakken zitten in de Microsoft 365. Dat op het moment dat jij altijd vanuit Sliedrecht, IZ hoofdkantoor, met je telefoon inlogt op Microsoft 365, maar opeens is het 5 minuten later vanuit New York, dat ze zelf al snappen dat een afwijking is, en dan krijg je daar een alert van. Dus je ziet dat er echt heel veel ontwikkelingen zijn doorgemaakt, en ik denk dat het ook uiteindelijk, zeg maar, te goede is voor de security industry. Want uiteindelijk, onder de streep, ga je toch gewoon niet redden met puur en alleen statische monitoring. En moet je ergens, zeg maar, ook een balans zoeken met een stukje machine learning en kijken naar meer behavioral zaken. Omdat je daarmee toch vaak soort regels creëert die duurzamer zijn. Dus ergens ook heel lastiger zijn voor een aanvaller om ze te omzeilen. Als je een statische regel hebt, dan hoef je maar één bitje misschien te wijzigen aan je executable of aan je payload of iets dergelijks of whatever. Maar bij behavioral, dan is dat veel complexer. Dan moet je veel meer tijd en energie investeren in het omzeilen daarvan. Dus je ziet ook dat het gelukkig veel meer zijn weg heeft gevonden naar security en security monitoring.
Mooi, vooruitgang dus in ieder geval.
Ja, zeker, absoluut.
Ja. Dan zou ik nog één laatste vraag voor onze IT-dienstverleners, onze trouwe doelgroep, een soort van advies en visie van Krijn. Veel IT-dienstverleners die willen steeds meer of willen iets met security. Waar vanuit jouw oogpunt zouden zij zich nu op moeten focussen qua services, dienstverlening? Waar zouden ze moeten starten? Wat zou jij ze adviseren om nu mee aan de slag te gaan qua commercieel security dienstverlening?
De vraag is een beetje, waar begin je een beetje ook met als je wil inzetten op security? Want je kunt dingen natuurlijk met monitoring gaan doen, en dat is heel erg binnen handbereik gekomen voor IT-dienstverleners doordat Microsoft 365 natuurlijk, of Microsoft in zijn algemeenheid, meer met security is gaan doen als integraal onderdeel van alle software die ze al leveren met Microsoft Defender, maar ook bijvoorbeeld vulnerability management en dat soort zaken. Ja, en op het moment dat je dat wil gaan doen, dan is het wel zaak dat je ook, zeg maar, de juiste mensen, denk ik, weet aan te nemen. Die zowel aan de blauwe kant of aan de rode kant kennis en ervaring hebben om dat op een kwalitatief hoogwaardig niveau te doen. En dat het niet alleen maar alerts wegklikken is vanuit een dienstverlener perspectief, maar dat je ook echt, zeg maar, ja, in staat bent en om het dreigingslandschap van een organisatie te snappen, dat, zeg maar, concreet door te vertalen naar een stukje monitoring, naar specifieke detectie, naar technologie en al dat soort zaken. Het is niet alleen maar een technologie deployen en of zoals een SharePoint installeren en even inrichten en dan beden of zo. En dan kun je er gewoon gebruik van gaan maken. Het is gewoon echt een continu proces waar je op dagelijkse basis, denk ik, mee bezig moet zijn als IT-dienstverlener. Dus dat vraagt ook dat je goede mensen uiteindelijk in dienst neemt om dat soort dingen te doen. En het tweede ding, dus los van detectie en respons, zou ik dienstverleners ook adviseren om red teamers in dienst te nemen, die ook heel bewust gaan kijken naar hoe je nu eigenlijk secure een Active Directory configureert en opzet. Want eigenlijk, dat als je met een gemiddelde red team gaat praten, dan, nou ja, die hebben echt niet meer dan een dag vaak nodig om domain administrator te worden in een netwerk. En als je ziet, zeg maar, hoe snel dat ook gaat bij de incident response cases die je dan onderzoekt, hoe snel dat soort groepen gewoon volledig domain admin rechten hebben. En ook zonder incident response kijken wel eens bij organisaties met bijvoorbeeld Bloodhound hoe een AD is geconfigureerd. En dan vragen we aan zo'n organisatie hoeveel domain admins heb je. En dan zeggen ze vaak, nou, weet ik veel, een stuk of 20 of zo. En dan zijn er dan vaak al 19 te veel eigenlijk voor de meeste organisaties. En dan ga je vervolgens kijken met Bloodhound en je brengt het hele AD in kaart hoe je uiteindelijk allemaal domain admin zou kunnen worden. En dan onder de streep komt dat er dan op neer dat het aantal domeinadmins gelijk is aan het aantal medewerkers die waar ze een IT-dienstverlening aan leveren of die voor zo'n organisatie werken. Omdat het AD zo slecht is geconfigureerd dat het maakt eigenlijk niet uit waar je binnenkomt. Uiteindelijk binnen 5 stappen kun je toch altijd wel domeinadmin worden. Dus, en dat is ook echt wel een belangrijk ding, denk ik, voor organisaties om naar te kijken en ervoor te zorgen dat dat strak is ingeregeld.
Kijk, volgens mijn hele concrete tip, Wessel, voor IT-dienstverleners, secure configuration, hardening, gewoon een IT'er die echt een gehardende omgeving oplevert, is volgens mij echt goud waard.
Zeker,
een
absoluut.
Een security-minded systeembeheerder.
Ja, absoluut, zeker.
Ja, nice. Dankjewel, Krijn, voor jouw bijdrage. Voor jouw deelname in dit gesprek. Vond het leuk. Dave, ook dankjewel. We gaan hem afronden. Uiteraard zijn we terug te luisteren op Spotify en Apple Podcast. En natuurlijk ook te vinden op iset.nl/podcast. Elke 2 weken nog 2 te gaan. Even snel geteld. Dan zit het er weer op, seizoen 2. Dus blijf hangen en volg ons. Want dan krijg je elke keer een berichtje als er een nieuwe aflevering komt.
Wessel, dankjewel.
Yes, jullie ook bedankt.